Welkom bij Radio Maria.
Pelgrim in eigen land. God brengen en ontmoeten onderweg. Gebracht door uw medepelgrim Kevin.
Van harte welkom, beste luisteraars en dierbare medepelgrims van Pelgrim in Eigen Land, bij deze derde aflevering van onze pelgrimstocht doorheen de binnenstad van Kortrijk en omstreken. Ja, we hebben reeds een beetje afstand afgelegd in de binnenstad, maar er is heel wat te zien in Kortrijk. Vond het zelf een hele verrassende ontdekking om te zien. Niet alleen de interessante geschiedenis die men hier kan ontdekken, maar vooral ook de kunstschatten die zeker ook deel uitmaken van het religieuze patrimonium van de stad. Voor zij die de pelgrimstocht een beetje hebben gevolgd, die weten dat we ondertussen reeds voorbij de zusters Augustinessen zijn geweest en zuster Dominique een bezoekje hebben gebracht. We hebben de Onze Lieve Vrouwkerk bezocht in een vorige aflevering. We hebben de Broeltorens gezien en hebben natuurlijk ook halt gehouden aan het Belfort dat men op de Grote Markt van Kortrijk kan terugvinden. Vandaag staan we aan de ingang van een nieuwe oude kerk. Niet zo heel ver van het Belfort vandaan. Als je van de Onze Lieve Vrouwkerk zeg maar richting deze kerk fietst, dan kom je ook het Belfort tegen. Dan kan je daar even halt houden. En dan gaan we zo verder naar de Sint Maartenskerk. De kerk die toegewijd is aan de heilige Martinus van Tours. Een oude kerk betreden, dat gebeurt standaard vanuit het westen. En binnenin vind je een portaal en daarna een aantal langwerpige beuken die samen het schip vormen. Dat alles wordt ondersteund door pilaren. Zo kom je aan de dwarsbeuk, ook kruisarm of transept genoemd. En daar bevindt zich dan een uitbouw naar links, het noorden, en naar rechts, het zuiden. En uiteindelijk bereik je dan het koor, waar de vensters licht opvangen uit het oosten, de kant waar de zon opkomt, en ook de richting waar Jezus Christus zal terugkomen. De terugkomst van Christus is namelijk voorspeld in het oosten. Vandaar ook de uitspraak georiënteerd, gericht op het oosten. De kerk kent een zeer rijk verleden. De spitse toren van de kerk is 83 meter hoog en duikt al van heel ver op als een baken voor iedere bezoeker aan Kortrijk. En de bezoeker wordt in de eerste plaats welkom geheten aan de buitenzijde door Sint Maarten. Zijn standbeeld, in 1939 gebeeldhouwd door Joseph Leland, staat in het midden van de dubbele toegangsdeur, de heilige Martinus van Tours. Een bisschop, dus we zien een figuur met een mijter, een lange mantel en een kromstaf. Opmerkelijk is dat hij de staf niet met zijn blote hand vasthoudt, maar met een sudarium. Zo'n doek wimpelt ook aan de staf van abten en abdissen. De heilige Martinus van Tours staat bekend om zijn naastenliefde. We kennen het verhaal, hij schonk de helft van zijn mantel weg aan een bedelaar. In de kerk zelf zullen we zijn leven ook beter leren kennen. En deze scène van het wegschenken van de mantel bevindt zich op het 19e eeuwse bas-relief, helemaal bovenaan het boogveld van de toegangsdeur. Sint Maarten was de patroonheilige van tal van ambachtslieden, zoals kuipers, wijnbouwers, boeren, herders, kooplui, wevers en kleermakers. Met andere woorden, hij had echt een hart voor de gewone man. In 5 gebogen stroken rondom de toegangsdeuren zijn 62 steuntjes en baldakijnen voor heiligenbeelden te zien. Aan beide kanten van het Sint-Martinusbeeld is nog plaats voor extra beelden. En deze sokkels zijn versierd met engelenparen met vleugels. Een kleine 15e-eeuwse horizontale fries met druiven, trosjes en bladeren versiert de steuntjes van de grootste nissen, links en rechts van de ingang. Hebben hier ooit beelden opgestaan? Je zou het je kunnen afvragen, maar voorlopig is daar geen bewijs voor gevonden. Maar zeker de moeite om vooraan de kerk te gaan staan en even de buitenzijde te bewonderen. Vlak achter de deuren staat een stenen wijwatervat. In het dodenmemoriaal toont een grote grijze grafsteen het adellijke echtpaar Wouter van der Gracht, de heer van Maalstede en zijn vrouw Elisabeth van Vlierden. Wouter was burgemeester van Kortrijk van 1588 tot 1590 en hij droeg een hoge eretitel, kamerheer van aartshertog Matthias van Oostenrijk. Hij wordt als ridder afgebeeld in een harnas, met een zwaard en aan zijn voeten een helm en handschoenen. Bij de dame zie je een kostbaar lang kleed, mantel en kapsel. Beide dragen om de hals een pijpenkraag, toen in de mode. Gezien de rijen wapenschilden waren dit mensen met veel bezittingen en titels. In het midden bevindt zich het Van der Gracht familiewapen, voorzien van een keper en 3 merletten. Dat zijn heraldische vogeltjes zonder snavel en zonder poten. Het lange opschrift onderaan maakt duidelijk dat ook 2 kinderen van het echtpaar, Wouter en Anna, bij de ouders begraven lagen. Ze stierven op huwbare leeftijd in 1623. Nadien zetten de 2 overgebleven dochters het adellijke geslacht verder. Deze grafsteen werd in 1958 teruggevonden onder de vloer van het hoogkoor. Ook Christus komt hier in beeld op een geborduurd antipendium, een bekleding die voor het altaar werd geplaatst uit 1644. Hij bevindt zich in wat men noemt de mystieke wijnperis. Gebukt onder een groot kruis staat Jezus met zijn blote voeten in een bak vol druiven. Vooraan zit een gleufje om vloeistof af te tappen. Deze scène toont hoe het bloed van de lijdende Christus overeenkomt met de wijn van de Eucharistie. Zo zijn we ondertussen dus binnengegaan in de Sint Maartenskerk en nemen we even plaats om de ruimte te bewonderen. Opnieuw een klein beetje verder zijn we ondertussen in de Sint Maartenskerk aangekomen. Ja, je hoort, we spreken opnieuw een beetje met een gedempte stem, omdat we de andere bezoekers zeker niet willen storen. Het is zo dat rond 650 reeds er zich een bedehuis op de plaats bevond waar nu de Sint Maartenskerk te vinden is. Later werd er een Romaanse kerk opgericht die in de middeleeuwen vervangen werd door een gotische kerk, gebouwd tussen 1390 en 1466. De stenen toren in Brabantse gotiek dateert van 1439. In 1862 echter werd de toren getroffen door de bliksem, waardoor het houten gedeelte van de toren volledig afbrandde. De torenspits werd in de daaropvolgende jaren volledig in ere hersteld. In de spits hangt een bijaard van 49 klokken, die trouwens ook te bezoeken valt voor diegene die geen hoogtevrees heeft. 246 treden brengen je op een hoogte van 65 meter, met zo'n panoramisch zicht over de stad en de omgeving. De kerk is een hallenkerk met 3 beuken, Het Middenhoogkoor, de twee zijkoren en de Sint-Anna-kapel werden na de brand van 1862 neogotisch heropgebouwd. En trouwens, deze kerk herbergt ook heel wat kunstschatten. Zo is het pronkstuk, het triptiek van de Heilige Geest van Bernard de Rijkere uit 1587. Ook een pinkstertafereel met de doop van Jezus en de schepping van Adam. En de unieke sacramentstoren van 6,5 meter hoog uit 1585. De eerste indruk die je sowieso krijgt als je hier binnenkomt is dat de kerk heel erg open is. Je kan onmiddellijk begrijpen waarom men dat een hallenkerk noemt. We gaan even een kijkje nemen bij die kunstschatten die deze Sint Maartenskerk herbergt. Nu hoort de beschrijving wanneer men eigenlijk door de hoofdingang van de kerk zou komen. Normaal gezien is dat ook mogelijk. Wij zijn echter via een zijkant van de kerk binnengekomen, dus eigenlijk eerder aan de zuidkant van de kerk, omwille van het feit dat het niet veilig was om de hoofdingang binnen te gaan, waarschijnlijk omwille van wat afbrokkelend gesteente van deze oude kerk. Dus wanneer wij zeg maar binnenkwamen langs de zuidzijde, zuidoostzijde zou ik moeten zeggen, van de kerk, waren de eerste dingen die we zagen een bijzonder mooi vaandel. We passeerden dus enkele van de zijkapellen, daar gaan we het zo meteen over hebben, maar we staan even stil bij dit bijzondere vaandel dat men kon bewonderen in de Sint Maartenskerk. Zo zien we hier trouwens ook een oude processievaandel van de broederschap van Onze Lieve Vrouw van Halle. En zoals u weet, deze broederschappen gaan terug tot de middeleeuwen. Verenigingen van leken met een godsdienstig doel. Meestal verbonden aan een kerk. En ze hadden dan ook hun eigen altaar in die kerk. In Sint Maarten verdween het altaar van Onze Lieve Vrouw van Halle, maar het schilderij bleef bewaard en hangt momenteel in de schatkamer. Een broederschap die kenmerkte zich door traditie, devotie, structuur, eigen reglementen en boekhouding. En soms werd er ook een catalogus of ledenlijst in de kerk opgehangen. Dat kan u trouwens vandaag de dag nog in sommige kerken zien. Het vaandel dateert uit de tweede helft van de 18e eeuw en beeldt centraal Onze Lieve Vrouw van Halle uit. We kunnen dat ook herkennen door de kanonballen die aan haar voeten liggen. Met een lid van de broederschap, met een staf met het wapen van Kortrijk en een afbeelding van Maria. Er werd namelijk van de leden verwacht dat zij op bedevaart gingen naar Halle. De leden liepen mee in processies, waarbij het vaandel een belangrijke visuele rol speelde. Het is heel indrukwekkend hoe het zijn sterke blauwe kleur eigenlijk volledig bewaard heeft. Zo gaan we langs de linkerzijde verder en een van de eerste kapellen die we tegenkomen, daar vinden we onder andere een schilderij met een afbeelding van de onthoofding van Catharina van Alexandrië. Jawel, daar is Catharina van Alexandrië terug. U weet nog, in een vorige aflevering zochten we naar dat fameuze beeld in albast dat in de gravenkapel zou moeten gestaan hebben, maar dat er dus niet was omwille van restauratiewerken. In dit geval gaat het over een schilderij, geschilderd door Karel van Mander. Deze van Mander werd geboren in Meulebeke, maakte dit kunstwerk in 1582 op bestelling van de Kortrijkse linnenwevers. Hij signeerde en dateerde zijn paneel onderaan links op een liggend schild. De schilder was net terug van een reis naar Italië en probeerde met effecten in licht en donker de dramatische scène weer te geven. In 1604 verwierf hij bekendheid als auteur van het schilderboek, waarin hij gedetailleerde instructies gaf over nieuwe schildertechnieken en mythologische thema's. Bovendien zijn hier unieke biografieën in te lezen van kunstenaars uit zijn tijd. Van Mander woonde toen al in de noordelijke Nederlanden op de vlucht voor het geweld van de godsdienstoorlogen. In dezelfde zijkapel vinden we ook het beeld van Onze Lieve Vrouw ter Ringen. Onmiddellijk daarna vinden we de oude doopkapel terug, halverwege de zuidelijke zijbeuk dus. Er staan twee bustes die toekijken op de 18e eeuwse doopvont in rood marmer, Sint Maarten en Sint Eloy. Ze voeren ons terug naar het ontstaan van de Sint Maartenskerk. Volgens de overlevering was het Sint Eloy of Eligius die omstreeks 650 deze bidplaats stichtte en ze opdroeg aan de bisschop van Tours, Sint Maarten. Eligius leefde dus zo'n 300 jaar later dan Martinus. In de funderingen zijn Romaanse resten verwerkt. De eerste vermelding op schrift van de kerk dateert uit 1027. En in 1650 vierden de gelovigen het duizendjarige bestaan in aanwezigheid van de bisschop van Doornik. De relatie tussen Sint Eloy, Sint Maarten en Kortrijk wordt duidelijk op het schilderij van Maarten de Vos. Op dit schilderij zit Sint Eloy in het midden gekleed als een bisschop en spreekt een bondgezelschap van mannen en vrouwen toe. In zijn linkerhand houdt hij een hamer vast. Daaraan is hij te herkennen als patroonheilige van smeden en metaalbewerkers. En jawel, achter de troon van Sint Eloy zien we daar het drieluik van Pinksteren, geschilderd door Bernard de Rijkere. Dit schilderij bevond zich toen al en staat nu nog altijd in de Sint Maartenskerk. Het betekent dus dat de Vos in zekere zin op zijn werk het 16e eeuwse interieur van de Kortrijkse Sint Maartenskerk weergeeft. We gaan verder in onze rondwandeling in de Sint Maartenskerk. Nog een beetje verder zien we een Onze Lieve Vrouw beeld uit het midden van de 15e eeuw. Met de titel Onze Lieve Vrouw van de Druiventros. Wat het zo typisch maakt is het ontbreken van de heupstand, het halfnaakte Jezuskind en de vrij hoge lendengordel. En ook de plooienval is typisch voor deze tijdsperiode. De druiventros die het kind draagt, die Jezus draagt, verwijst natuurlijk naar de wijn. Die verandert in het bloed van Christus. En uiteraard ook een verwijzing naar het feit dat Jezus zichzelf de wijnstok noemt waar de wijndranken aan groeien. Onze Lieve Vrouw van de Hazelaar is ook een beeld dat hier te zien is. Een zittende Madonna in steen gekapt uit 1485. De kroon is echter van een latere datum. Er is geen oogcontact tussen moeder en kind, maar de houding straalt een rustige geborgenheid uit. Dit beeld ontleent zijn naam aan de Hazelarenkapel, tussen de huidige Waterpoort en de Havermarkt, die de sloophamer van de Franse Revolutie niet overleefde. Onderaan het beeld hangt een opvallend voorwerp, namelijk een kanonbal, die herinnert aan de belegering van de stad door de Franse troepen in 1646. Deze kanonbal trof de kapel van Onze Lieve Vrouw ten Hazelare. Als bij wonder werden de vele wijkbewoners die bescherming zochten tegen het oorlogsgeweld gered. En ook het leven van de heilige Martinus staat hier afgebeeld. Aan de hand van verschillende kunstwerken. In 316 wordt deze Martinus geboren in Sabaria, in de Romeinse provincie Pannonië. Momenteel is dat Hongarije. Zijn vader, een Romeins legerofficier, geeft aan zijn zoon de naam Martinus. In het Italiaanse Pavia loopt hij school. Tegen de zin van zijn ouders wordt hij doopleerling. amper 15 jaar oud, legt Martinus onder dwang de eed af in het leger. Na verloop van tijd komt hij bij de ruiterij van de keizerlijke garde terecht. Hij belandt in Gallië, waar hij in Amiens gelegerd wordt. En daar komt hij tijdens een strenge winter bij een stadspoort een naakte bedelaar tegen die om hulp vraagt. Sulpicius Severius vertelt ons: hij greep daarom het zwaard dat hij droeg, deelde zijn mantel door midden en gaf het ene stuk aan de armen. In een droom maakte Jezus Christus duidelijk dat Martinus goed gehandeld heeft. En na dit teken laat Martinus zich dopen. In 356 besluit hij het leger vaarwel te zeggen. Martinus zal zich naar Hilarius begeven, de eerste bisschop van Poitiers. Hij zoekt nog één keer zijn ouders op in Bannonië en hij weet daarbij door deze ontmoeting zijn moeder tot het christendom te bekeren. In Milaan leeft hij verder als eremiet bij de stadspoort tot bisschop Auxentius hem verjaagt. En daarna verblijft hij als monnik op het eiland Gallinaria aan de Ligurische kust. Martinus vindt Hilarius terug begin 360 in Poitiers en hij wordt dan door hem tot diaken en priester gewijd. In 361 sticht Martinus de abdij van Ligugé, het oudste klooster van Gallië. In Martinus' tijd wordt dit een centrum voor kerstening van de streek. Hij verblijft er 10 jaar. Verricht er verschillende wonderen, wekt 2 doden op en verdrijft demonen. Hij vindt zijn kracht in afzondering en in gebed. En vanaf die tijd groeit ook zijn aanzien in de streek. Onder luid gejuich wordt Martinus dan in 371 tot bisschop van Tours verkozen. Daar verspreidt hij het christelijk geloof, sticht vele nieuwe kerken en zorgt voor een goede opleiding van de klerus. Met datzelfde doel sticht hij te Marmoutier, niet zo heel ver van Tours, een centrum voor de priesteropleiding, het eerste in Gallië. Uiteindelijk zal de heilige Martinus op 8 november 397 in Kande, een plaatsje tussen Tours en Angers, het tijdelijke voor het eeuwige inruilen. Nog dezelfde nacht brandt een strijd los om het lichaam van Martinus. Terwijl de concurrenten uit Poitiers slapen, brengen de aanwezigen uit Tours zijn lichaam naar een klaarliggend schip. Ze nemen hun heilige mee naar Tours, waar hij op 11 november onder grote belangstelling wordt begraven. Al spoedig begeven veel pelgrims zich naar zijn graf en aldoende wordt Martinus een van de meest bekende heiligen in West-Europa. In Tours wordt zijn graf het grote pelgrimsoord van de Franken. Clovis kiest hem tot beschermheilige van Frankenland. Die vereering wordt door de Franse koningen overgenomen. In onze streken verspreidt Sint Eloi in de 7e eeuw Martinus eredienst. Honderden kerken worden in ons land aan hem toegewijd. En zijn bekendheid zou zich al heel vlug over gans Europa verspreiden. In gans Frankrijk, België, Nederland, Italië, Oostenrijk, Spanje, Duitsland, Engeland, Luxemburg, Hongarije, Joegoslavië en Zwitserland. Van het leven van de heilige Martinus van Tours naar de kapel van Onze Lieve Vrouw van Smarten. Jawel, daar is de heilige maagd Maria in de afbeelding, zeg maar, van haar lijden, van de zwaarden die haar hart hebben doorboord, opnieuw op onze weg. En zij zou, zoals ik al eerder aankondigde, een beetje de onverwachte gids worden van deze pelgrimstocht. Een van de zijaltaren van bovenaan een prachtig kunstwerk, verwijzend opnieuw naar Onze Lieve Vrouw van Smarten. Het lijkt wel een beetje het thema te worden vandaag. En dan via die kant kan men tot een kleinere kapel komen waar een aandoenlijk beeld staat. Het lichaam van Jezus is van het kruis afgenomen en wordt in het graf gelegd. We zien Jozef van Arimathea, Johannes, Maria wenend, en Johannes die een spons in water doopt, in een kom die Maria vasthoudt om het bloed van het lichaam van onze Heer Jezus Christus op te nemen. Heer Jezus, wij loven en wij prijzen U, omdat Gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost. Onze lieve vrouw van smarten, bid voor ons. Na dat gebedsmoment bij onze lieve vrouw van smarten was het tijd om even de sacramentstoren, waarvoor de kerk onder andere toch beroemd voor is, even te gaan bekijken. Een indrukwekkend stuk meubilair, zou je kunnen zeggen, kerkmeubilair van 6,5 meter hoog. En na ons bezoek aan de zijkapel van onze lieve vrouw van smarten kunnen we nu even die fameuze sacramentstoren bewonderen. Een sacramentstoren is eigenlijk een zeer specifieke vorm van de eucharistische bewaring van de heilige reserve. Dat wil zeggen, de hosties die gewijd worden, maar die niet uitgedeeld worden tijdens de heilige communie in een mis. Het is een kerkmeubel, zou je kunnen zeggen, dat voor het eerst opdook in Duitsland op het einde van de 14e eeuw. Maar het heeft ook in Vlaanderen wel wat furore gemaakt. In de 13e eeuw bewaarde men de geconsecreerde hosties in een wandkast of wandtabernakel. De nis kon open zijn of met een deurtje afgesloten. De wandtabernakels die werden steeds groter, zowel in de hoogte als in de breedte, en werden uiteindelijk meubels die volledig vrij stonden in de ruimte, totaal los van de wand. En op die manier werd ruimte gecreëerd voor reliefs, beelden en ornament. Dit behoort tot het torentype, een slank, elegant silhouet met nadruk op de verticaliteit. In opdracht van de kerkmeesters van Sint Maarten ontwierp de kunstenaar Hendrik Maurits in 1585 de Kortrijkse toren in een laat gotische stijl. De Antwerpenaar die in een renaissance klimaat leefde en werkte, diende zich strikt te houden aan het gotische ontwerp van de opdrachtgevers. Hij kon zijn creativiteit enkel uitleven in de reliefs en de beelden. Ideaal materiaal voor dit type was de avennesteen uit Noord-Frankrijk, een steen die gemakkelijk te bewerken is en zich bovendien uitstekend leent tot het polychromeren van reliefs en beelden. Het 6,5 meter hoge vrijstaande meubel telt 5 geledingen of etages en is op een zeshoekig plan uitgevoerd. In de onderste helft zijn duidelijk 3 geledingen te onderscheiden. In het bovengedeelte vloeien de 2 zones in een overvloed aan gotische ornamenten in elkaar over. Het geheel wordt bekroond door een pelikaan. Verwijzend uiteraard naar een van de beelden van Christus, de pelikaan die zichzelf in de borst pikt en met het bloed zijn jongen voedt. De beelden in de nissen onderaan stellen 4 kerkvaders voor: Gregorius, Augustinus, Hieronymus en Ambrosius. En de reliefs op de 2e verdieping verwijzen naar de Eucharistie. Aan de koorzijde staat het laatste avondmaal centraal. Links en rechts worden 2 oud-testamentische scènes uitgebeeld, die als voorafbeeldingen van de Eucharistie kunnen worden geïnterpreteerd. Het offer van Melchizedek en de engel die de profeet Elia voedt in de woestijn. In de kooromgang zien we dan de manna-oogst, het Joodse paasfeest en de leerlingen van Emmaus. Allemaal voorstellingen die met het eucharistische brood te maken hebben. Een bijzondere wijze dus om de heilige hosties te bewaren. En zo was het dan, tot slot, nog zeker de moeite om een bezoek te brengen aan een zijkapel, zeg maar, een deel van de kerk dat voor de liturgie is voorbehouden, waar dus die prachtige triptiek van Pinksteren van de Heilige Geest te bewonderen is. En dan gaan we zo naar het bewonderen van die sacramentstoren en ook een prachtig altaar hier aan de zijkant. Nog een kapel binnen, met dus die indrukwekkende triptiek van de Heilige Geest. Aan de linkerkant zien we de schepping van de mens. Op de voorgrond ligt Adam, naakt uitgestrekt, en God, de Vader, omringd door 4 engelen, blaast het lichaam leven in. Op de achtergrond een paradijselijk landschap met wilde dieren vredig naast elkaar. Een olifant, een luipaard, een leeuw, een kameel, een struisvogel enzovoort. In het middengedeelte zien we eigenlijk de afbeelding van de Heilige Geest, maar nog veel duidelijker verwijzend naar Pinksteren. Van het Griekse Pentecostos, wat 50ste betekent. Het feest wordt dan ook gevierd 50 dagen na Pasen. En we zien eigenlijk 3 Bijbelse episodes die samenvloeien, die de werking van de Heilige Geest op 3 manieren illustreren. Als levenwekkende adem van God in Genesis, als bekrachtiging van de goddelijke incarnatie bij het doopsel van Christus en als inspirerende vlammende tong die de apostelen in staat stelt hun geloof te verspreiden. Het indrukwekkende centrale tafereel, daarin zien we Maria in het midden gezeten, omringd door de apostelen. Zien we de nederdaling over de apostelen, uiteraard verteld in het Nieuwe Testament, waar de Heilige Geest in de vorm van wind en vlammende tongen over de apostelen wordt uitgestort. Daardoor konden zij in alle talen spreken en het evangelie over de wereld verspreiden. We mogen het echt zien als het begin van de kerk. Op de achterzijde van het linkerpaneel staat Christus met een rijksappel, ook wel Christus zaligmaker genoemd. En op de achterzijde van het rechterpaneel een voorstelling van de heilige Martinus, die zijn mantel deelt. Het werk is symmetrisch opgebouwd rond de serene figuur van de heilige maagd Maria, met samengevouwen handen, de blik naar beneden gericht, de schrift op haar schoot. De apostelen ondergaan het gebeuren in verwondering en extase. De heilige Lucas, de heilige Johannes, vooraan rechts, zijn de enige apostelen die ons rechtstreeks aankijken, alsof zij hun ervaring willen delen met de gelovigen. Het totaal speelt zich eigenlijk af in een groot gebouw in typische Renaissance-stijl. Een zeer indrukwekkend kunstwerk. Wij gaan langzamerhand onze weg verder zetten, dierbare luisteraars, en deze prachtige Sint Maartenskerk langzamerhand achter ons laten, om onze pelgrimstocht in Kortrijk en omstreken verder te zetten.
Veni Creator Spiritus, mentes tuorum visita, imple superna gratia, quae tu creasti pectora.
Vidit seris paraclitus, vivus ignis caritas spirit alis unctio.
Tu septi formis munere, dextre rei tu digitus, tu rite promissum patri, sermone editans cultura.
Accende lumen sensibus, infunde amorem cordibus, infirma nostri corporis virtute firma.
Postem repellas longibus, pacem querones protinus, ductores sic te previo, vitemus omne noxium.
Van de Sint Maartenskerk nemen wij opnieuw de fiets en niet heel ver daar vandaan ligt het Sint Elisabeth Begijnhof. Een prachtige plaats die u zeker moet aandoen wanneer u Kortrijk bezoekt. Dit Begijnhof werd vermoedelijk in 1238 door gravin Johanna van Constantinopel gesticht. Het is een van de belangrijkste historische sites in de binnenstad van Kortrijk. Een combinatie van een zogeheten straten- en pleinbegijnhof. Ondanks de uitbreidingen in latere eeuwen heeft het zijn integriteit en authenticiteit altijd weten te bewaren. Het begijnhof telt 40 woningen, waarvan er geen twee hetzelfde zijn. Nu, het ontstaan van die Begijnenbeweging blijft een beetje vaag. Ze werd niet doelbewust gesticht, zoals de meeste kloosterorden. Die hebben een stichter, die schrijft dan een regel en die sticht dan een gemeenschap. De Begijnen zijn zowat in de 12e eeuw gegroeid uit het elkaar vinden van religieus voelende vrouwen die op een individuele wijze hun geloof beleefden, zonder eigenlijke regel en met minder geloften. Dus ze waren eigenlijk geen zusters. Ze legden slechts twee geloften af. Die van kuisheid en gehoorzaamheid. Dus geen gelofte van armoede. Zo behielden ze hun eigen inkomen en moesten aldus ook in eigen onderhoud voorzien. Deze geloften waren tijdelijk en golden slechts zolang een vrouw Begijn wilde blijven. Ze hadden dus de vrijheid om uit te treden en te huwen wanneer zij dat wilden. Wanneer de paus in 1233 veel nieuwe religieuze stromingen uiteindelijk verbied, werden de Begijnen toch gedoogd. En in die periode zien we overal in Vlaanderen de eerste officiële Begijnhoven opduiken. Dit van Kortrijk dus in 1238 en in 1242 wordt het officieel. In dat jaar koopt gravin Johanna van Constantinopel een woning waar reeds enkele Begijnen woonden. Om de kerkelijke overheid tegemoet te komen, was het dus essentieel dat de eerste Begijnen zich toonden als een georganiseerde, gecontroleerde gemeenschap. Om hun levenswijze in stand te houden, organiseerden ze zich achter muren, met een regel, een eigen bidplaats, infirmerie en kerkhof. De grootste inbreuk op de stilte in het Begijnhof hier in Kortrijk kwam er in de loop der eeuwen vooral door militaire gebeurtenissen. Het zal u niet verbazen, 1302, bij de Gulden Sporenslag, zorgde de belegering van het Gravenkasteel voor grote schade aan het Begijnhof. 80 jaar later kreeg het Begijnhof van hetzelfde laken een pak na de Bretoense furie, waarbij Kortrijk geplunderd en in brand gestoken werd. Op het einde van de 18e eeuw, tijdens de slag om Kortrijk door de Fransen, deed het Begijnhof dienst als veldhospitaal. 4 jaar lang, van 1790 tot 1794, stonden de Begijnen in voor de verzorging van de soldaten. 2 jaar daarvoor, in 1788, werd het Begijnhof nog gebruikt voor de inkwartiering van 300 tot 400 soldaten. Daarna werd de Sint-Annazaal gebruikt voor de opslag van militair materiaal en was het een komen en gaan van soldaten. Toen het bewonersaantal in de recente geschiedenis geleidelijk maar definitief begon af te nemen, had dat gevolgen op verschillende vlakken. Met het teruglopend aantal bewoonsters liep ook het aantal werkende handen en financiële inkomsten terug. Niet alle huizen werden nog bewoond en onderhouden. De tand destijds liet zijn sporen na. Kleine herstellingswerken konden de toenemende verkrotting helaas niet verhinderen. Halfweg de jaren 80 van de vorige eeuw werd daarom het startschot gegeven van ingrijpende restauratiewerken. Verspreid over verschillende decennia, daar zullen we zo meteen nog meer over horen. Na maar liefst 37 jaar werken culmineerde dit in de heropening van het volledig opgefriste Begijnhof. In juli 2021. Niet zo heel lang geleden dus. Deze bijna 800 jaar oude erfgoedparel is dus klaar om de volgende eeuwen te doorstaan. En dat ziet men ook wanneer men een bezoek brengt aan het Begijnhof, dat er veel werk verricht is. Komt men de poort van het Begijnhof tegen, dan ziet men in de verte reeds een opvallend gebouw, namelijk de woning van de grootjuffrouw. En die grootjuffrouw was een Begijn die aan het hoofd stond van dat Begijnhof. Ze werd om de 2 jaar door de Begijnen verkozen en kon ook herkozen worden. In 1649 was de bouw van het grote huis met de trapgevels afgerond, ook wel bekend als het huis van de grootjuffrouw. Ze woonde er kosteloos en het huis bleef van de gemeenschap. Deze woning werd in 2015 en 2016 gerestaureerd en op het gelijkvloers vind je er een koffiehuis. Je kan daar dus even verpozen en genieten van de rust van het Begijnhof. Tijd voor ons om de poort van het Begijnhof binnen te gaan en te genieten van deze prachtige 800 jaar oude plaats. En het eerste huis dat je tegenkomt op de rechterzijde is toegankelijk. Je kan in de inkomhal gaan staan en door middel van 3 afgesloten ruimtes, maar met een glazen wand ervoor, heb je de mogelijkheid om even binnen te kijken in het Begijnhofleven dat hier zoveel jaren heeft plaatsgevonden. Er is hier ook een belevingscentrum trouwens, dat u graag meeneemt in het verhaal van de Begijnen en zo wat komaf wil maken met een mogelijkse vooroordeel dat we zouden hebben over Begijnenleven. Nu, natuurlijk, voor zij die Pelgrim in eigen land volgen, die weten dat we al eens hebben stilgestaan bij dat Begijnenleven. Meer bepaald toen we het Sint-Alexius Begijnhof bezochten in Dendermonde. En zo gaan wij verder en verkennen wij het Begijnhof hier in Kortrijk. Terwijl we even verder het Begijnhof verkenden, viel me al op dat er een man was die druk in de weer was met van alle kleine taken te doen op het Begijnhof. Ik kwam hem geregeld tegen. Toen ik opnieuw op het grote binnenplein kwam, zeg maar aan de ingang, met een prachtige boom die in het midden van het plein staat, en dan heb je het huis van de grootjuffrouw, dat dan aan de rechterzijde te zien is, dan zag ik hem enkele planten buiten zetten en dat was voor mij de gelegenheid om even op zijn schouder te tikken en Hubert aan te spreken.
Ja, beste luisteraars, te midden van het prachtige groen en ook toch wel de rust van het Begijnhof heb ik hier ondertussen Hubert getroffen. Ik zag hem hier al druk bezig met van alles en nog wat. Hubert, dank u wel voor de tijd die u even wil nemen. Zou u uzelf kort kunnen voorstellen aan onze luisteraars?
Goedemiddag. Ja, ik ben Hubert Vromant. Ik ben hier eigenlijk al 33 jaar geleden aangesteld als huisbewaarder, conciërge van het Begijnhof. Dat was een beetje door het OCMW aangesteld. Ik heb dat niet zelf gekozen. Maar nu onlangs werd Rita Pollentier, dus omdat ik al een stukje ouder word, ik word 70 jaar straks. Dus voor het meeste werk is nu Rita Pollentier aangesteld.
Ja, dus u bent een beetje toevallig hier terechtgekomen. Ja. Wat was uw eerste indruk toen u hier kwam? Heeft het ook iets met u gedaan als mens in de loop van de jaren?
Ja, toen ik hier toe kwam was dat nog de late middeleeuwen, laat ik zeggen. Zuster Marcella leefde nog, die in 2013 gestorven is. Ik heb ze dus zeker 23 jaar gekend. Ja, en intussen heb ik Hans de restauratie van het Begijnhof meegemaakt natuurlijk, ja. Dat zijn 10 fases. Er is zeker 30 jaar over gegaan. Het eerste waren de daken en dan zijn de woningen allemaal gerestaureerd in een aantal woningen. Tot, volgens het OCMW mocht dat tot 100 miljoen Belgische frank in die tijd. Dan werden dat euro's en met dat bedrag kon dan langzaam minder doen. En dat heeft wel een impact gehad op de tijdsduur. En ook het OCMW was verplicht om eerst alles grondig af te rekenen. En dus eerst moest de boekhouding in orde zijn, eer dat een volgende fase kon beginnen. En zo was dat zeker telkens een jaar tussen. En zo heeft dat hier wel een tijdje geduurd.
Bijna heel uw loopbaan.
Ja, inderdaad, ja.
Dus u bent gewoon een beetje rondlopende Begijnhofgeschiedenis. Wat is zo de indruk van de bezoekers die u hier tegenkomt? Waarom komen mensen naar hier en waarom is het belangrijk dat dit werd gerestaureerd?
Ja, het is erfgoed dat zeker 800 jaar oud is, hé. Ja. Dus je moet dat eigenlijk wel bewaren. Je kunt daar toch niets anders mee doen, denk ik. En hier vindt je het verleden en het heden terug. Dus een opvoedkundig heeft dat zijn waarde, ja, religieus, noem maar op, ja, geschiedkundig, ja, door de eeuwen heen. Je kunt dat niet wegcijferen, niet zoiets, ja.
En toch ongelooflijk dat u daar gedurende zoveel jaar, meer dan 30 jaar, echt ook uw steentje hebt aan bijgedragen. Kunt u ons iets vertellen over zuster Marcella, want zij was dan de laatste begijn van dit begijnhof?
Ja, zuster Marcella was eigenlijk heel slechtziend, laat maar zeggen blind. Ze had nog geen oog wat als ze zo'n 10% mee zag. En met een hele kleine hoek. En de ziekte was micro-oftalmie, dus ze had heel kleine oogjes. Marcella was geboren in Congo, bij Kisantu, dat noemde Banzagongo, noemt dat nu. En toen noemde dat Thijsviel. En dat was het grootste tussenstation of goederenstation tussen de haven Boma Matadi en Kinshasa. Ik ben daar ooit geweest. Haar ouders zijn gevlucht tijdens de Eerste Oorlog omdat haar vader aan de spoorwegen werkte. Dus hij is chef van de spoorwegen geworden. Na de oorlog, omdat zuster Marcella blind was, zijn ze teruggekeerd. En heeft dan, haar vader werkte dan eigenlijk in het station van Gent. Dus tussen Gent en Eeklo. En Marcella woonde in Balgeroeke. En dan is ze net voor de Tweede Oorlog naar het begijnhof Sint Amandsberg getrokken. Ze wou in een klooster gaan, maar omdat ze niet zag, raakte ze nergens binnen eigenlijk. En dat deed haar wel een beetje pijn. En ze is dan in het Sint Amandsberg gebleven. Daar was ze eigenlijk kosteres en meestal organiste. Dus ze was een redelijk goede muzikant eigenlijk. En dan is ze in 1960 hier naar Kortrijk gekomen door de bisschop. En ze moest hier dus zorgen voor KVZ, dus een werk van zieken voor zieken. En dus, dat was eigenlijk haar werk. En verder deed ze breiwerkjes en ze breide zo poppetjes en al. En ze verkocht dat. Eerst heeft ze hier in nummer 1 gewoond. En dan is ze naar nummer 37 gaan wonen, tot je daar te werken daar ging beginnen. En dan is ze naar nummer 6 gaan wonen. En daarna is ze dus in 2005, denk ik, naar het rusthuis Sint-Josef gegaan, waar ze nog geliefd heeft tot aan 92 jaar, tot in 2013. De 14 april is ze daar gestorven.
En is het ook haar beeld dat ik daarnet heb gezien dat daar buiten staat?
Ja, dat beeld bestond al eerder. Dus ze had al een standbeeld toen ze nog leefde. Ja, de almozenier van het rusthuis, Pater Billy, die zei, ja, als ze dood zit, zei hij, dat beeld is hol en we gaan nu dat dan daar van binnen stoppen.
Ja. Maar zo blijft ze toch wel nog een beetje aanwezig hier in het begijnhof, hè?
Ja, voor mij geestelijk, blijft ze daaraan denken. Hè. Het is natuurlijk de laatste begijn. Je hebt een beetje de spirit van de begijn leren kennen daardoor.
U zegt zelf, het heeft ook, u hebt zelf het begijnen spiritualiteit een beetje leren kennen. In welke mate heeft u dat beïnvloed in uw leven?
Ja, eigenlijk had ik al zo een beetje. Van in mijn kindertijd was er een tante van mijn vader die, als ze ziek was, bij ons op de hoeve kwam logeren in de zomer. En zo had ik hier al de link van als ik een jaar of 3 was, van in de jaren 50. En ja, we kwamen hier gewoon als we naar hier kwamen. We liepen hier wat rond en bleven hier nooit lang. Ja, maar intussen, ik had zo ernstig een idee hoe dat er hier vroeger uitzag. En dat heeft mij wel geholpen om hier voor te doen als conciërge, want ik denk niet dat ik het anders zou volhouden hebben. Ja, ik deed dat eigenlijk bij mijn werk, bij de technische dienst. Hé. Ik was bij de technische dienst van het hospitaal en van het OCMW. En ik moest dat van de secretaris erbij doen, nadat we verhuisd waren van de hoeve. En dat was een bijkomend werk eigenlijk, hé. Ja.
Hubert is de beste conciërge dat je u kunt voorstellen.
We gaan hier onmiddellijk een keer een getuigenis bijtrekken, zie.
Ja, de heilige Maria Clara Bernadette is mijn naam. Mijn moeder heeft mij zo, mijn naam zo gekozen. En ik kom terecht 10 jaar geleden in dit huisje nummer 1. En ik krijg het visitekaartje van Hubert Vromant. Nu moet u weten dat ik van 1980 tot 1982 in de klas zat met zijn zus. En dat was mijn beste vriendin.
Werkelijk.
Dus ik telefoneer Mia. Ik zeg, Mia, ik moet u terugzien, want ik woon nu naast uw broer. Ah, bon. Dus wij eten op de markt hier iets, lekker gezellig. Ik zeg, ja, Mia, ik ga moeten terugkeren, want de poort gaat dicht en ik heb nog niet de sleutel om binnen te gaan. Ik zeg, Mia, dat is geen probleem, belde jij even je broer. Hoe zegt ze? Dat telefoonnummer heb ik niet. Maar goed, de Heilige Maagd heeft ervoor gezorgd dat Hubert dan toch de deur heeft kunnen opendoen. Maar dat is hier echt een heel spiritueel centrum. Ik kan het u maar zeggen, ik overweeg zelf in die richting de nieuwe Begijnenorde. En Hubert is daar een stichtend voorbeeld van. Fantastische man. Recht in gedachten, recht in zijn woorden.
Ja, ik hoorde het hier ook al eens, lopende geschiedenis van het Begijnenhof.
Want ik wil hem natuurlijk wel schaken om ergens elders in een Frans kasteel te gaan wonen. Maar dat ziet hij dus niet zitten, want hij wil hier blijven.
Ik dank u voor uw getuigenis.
Radio Maria is de favoriete zender van een van mijn familieleden. Dus ik zie dat het op de
dank u wel.
Terecht komt. Ja.
Absoluut. Hele fijne dag, hè?
Voor u ook.
Okay. Dank u, tot ziens.
Ja,
kijk. Aan mij zeg, zo'n loftrompet, dat is toch wel ook leuk om te horen. Maar
Mieke Robbe, die les heeft in de Antwerpen aan de universiteit, praktijkles restauratie van schilderijen.
Ah, schitterend, ja. Het is een hele een ideale plaats om te wonen, denk ik, als je een beetje kunstzinnig beroep hebt. Voor uzelf, spiritueel, bent u zelf iemand die gelovig is en heeft het contact met zuster Marcella daar op een of andere manier voor u een betekenis aan gegeven?
Ja, dat helpt natuurlijk om het in stand te houden als ze zo iemand kende. Ja. Ik heb ook studies gedaan, ben technisch ingenieur in landbouw, dus zij daar is ook wetenschappelijk en realistisch gevormd, maar voordien heb ik ook mijn Latijn-Grieks gedaan in het Amiens College bij de paters en ja, dat zit erin, hè, ja, krijgt er dat toch niet meer uit. Ja.
Als er zo één ding is wat u doet denken aan zuster Marcella, iets dat u heeft meegemaakt, iets wat ze heeft gezegd, wat zou dat dan zijn?
Ja, ze heeft veel verteld, hè. Maar ja, zou ik het zeggen, Marcella was niet tegenstaande dat ze blind was, dat ze zo toch een positieve visie op het leven zo en dingen die kwetsten of die de mensen pijn deden en al, ze was liever vrolijk, ze hield van muziek die zieken opbeurde en al. Het was toch iemand die geestelijk het moeilijk had, maar toch altijd stand hield, zo fragiel als ze was. Allee, eigenlijk was ze te bewonderen. Ja, dat is geloven eigenlijk. Hé, ja. Dat houdt die mensen recht. Hé, ja.
Absoluut. Ik dank u van ganser harte voor de tijd die u gegeven heeft aan de luisteraars om ons hier even te woord te staan. En dan wens ik u nog veel zegen over wat het ook mag zijn dat u in de toekomst zal doen. Hè.
Ja, hartelijk dank. Hé, ja.
Een fijne dag nog, hè?
Ja, fijne dag.
En zo zijn we aan het einde gekomen van deze derde aflevering van onze pelgrimstocht doorheen de Kortrijkse binnenstad en omstreken. In een volgende aflevering gaan wij nog langs het Baggaardshof en zo naar de kerk van de Passionisten en hun Lourdesgrot met de bedeweg van Onze Lieve Vrouw van Smarten. Van daaruit gaat het naar Heulen en nog naar Bissigem. En dan hoop ik dat u er ook opnieuw bij bent, dierbare medepelgrims van Pelgrim in Eigen Land. Van harte dank en graag tot een volgende keer.